Vrienden, gemeente, letten wij deze avond of middag op zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord luidt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Wij letten op christen, dat is deelgenoot. De Heidelberger wil op praktische wijze een ogenblik met ons spreken en ons onderwijzen. Hij heeft het gehad over de Christus, de gezalfde, de verordineerde van de Vader, onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Maar, dat is volkomen waar, maar wij, de kerk, de mensen die dit geschreven hebben, de gemeente van het begin tot het einde, hoe is het daarmee? Hoe is nou die verhouding tussen Christus en zijn volk? Wat zijn dat nou, christenen? In Antiochië werden de mensen voor het eerst christenen genoemd, volgelingen van Christus. Of men het positief heeft bedoeld of negatief, dat weten wij niet. Maar daar werden ze christenen genoemd. En die naam is gebleven door de eeuwen heen, christenen. En nu is de Heidelberger, dat is geen boek om bij wijze van spreken naast de Heer Jezus Christus nog een andere hoogheid en verhevenheid op te richten. Zoals velen de christen hebben vereerd boven de Christus. Zoals velen de klemtoon hebben verlegd van de verkiezende God naar de verkoren zondaar. En van de wederbarende geest naar de wedergeboren mens. Dat wil de Heidelberger per se niet doen. Daarom is het onderwijs altijd zo praktisch gericht. Het is alsof ze alles bijeenvat. En hier maakt ze even zo een kort onder ons, zou je zeggen, even, ja, dat antwoord van die Christus. Goed, dat hebben we gehoord, hopelijk geloofd en bewonderd. En nou opeens die persoonlijke, hoogst persoonlijke confrontatie. Maar waarom word jij nou een christen genaamd? Is dat omdat je in een of ander kerkboek ingeschreven staat? Dat je lid bent van de een of andere christelijke groepering? Of is dat omdat je op een christelijke manier stemt? Wat is dat eigenlijk? Waar houdt dat nou verband mee? En je voelt, die vraag die kan ons wel overvallen. Die vraag die kan heel wat in beweging brengen. Op de voorgrond zou ik dit willen stellen. Die vraag is zo nodig omdat wij niet van onszelf christenen zijn, maar omdat we, zo zegt Luther het, het is een worden, een christen worden. Als je dat hoofdstuk hebt horen lezen van de vrucht van de prediking van de apostel Paulus onder de Thessalonicenzen, dan sta je verbaasd en dan ben je genegen om met een zekere jaloezie daarna te luisteren. Oh, wat heeft dat de prediking van dat woord van het evangelie een kracht gehad onder die mensen. Wat is Gods verkiezende liefde daar uitgekomen? Dat is ook zo. De apostel Paulus is daar gekomen in Thessalonica en Daar heeft hij 3 sabbaten lang, heeft hij in de synagoge uit de schriften verklaard dat Jezus Christus de Messias is en dat hij moest lijden. En sommige van de Joden geloofden. Maar daar geloofden nog meer Grieken, een grote menigte van mannen en vrouwen. En toen werden de mensen van de synagoge werden jaloers. En toen huurden zij enkele boeven, marktboeven. En ze hebben deze mensen, hebben zij opdracht gegeven om onder het volk van Thessalonica rond te gaan. En om het volk op te hitsen, zeggende, dit zijn die gevaarlijke mensen die heel de zaak op zijn kop zetten. Die zeggen dat er een andere koning is dan de keizer. Ene Jezus. Dat was sluw bedacht. Want daarmee konden ze echt die Grieken ophitsen en in de war brengen. Hoewel ze wisten en al lang gemerkt hadden dat Paulus niet kwam om een aards koninkrijk of een of andere politieke partij te stichten, hadden ze al lang gemerkt. Het ging om dat koninkrijk der hemelen, om dat te verkondigen. Maar als enig middel zien ze dan kans om die marktboeven waarschijnlijk wel tegen beloning te huren die onder het volk rondgaat om die leugen rond te strooien. En dan raakt het volk in beweging en komt in opstand. Ze hebben de apostel en zijn medewerkers niet kunnen grijpen, die zijn de andere dag vertrokken. Maar ze hebben wel enkele mannen waar ze vergaderden uit hun huis gesleept, maar het is nog goed afgelopen. Toen gingen ze naar Berea en dan lees je, ja, ondanks dit prachtige eerste hoofdstuk, daar lees je bijvoorbeeld weer, de Bereërs waren edeler dan die van Thessalonica. Want die Bereërs onderzochten dagelijks de schriften of het al zo was, gelijk de apostel gesproken had. Maar ook daar werd de rust weliswaar verstoord. Want toen ze in Thessalonica hoorden dat het evangelie in Berea kwam, toen stuurden ze enkele Joden daar naartoe om het volk ook weer op te hitsen, wat ze ook gelukte. En weer zijn de apostelen en zijn medewerkers ontkomen. Ik noem dat alleen, dat stukje uit de historie van de handelingen, daarom, om ons als het ware te laten aanvoelen, er zitten 2 kanten aan 1 zaak. Als je nou Thessalonicenzen 1 leest, dan zou je toch moeten zeggen, beter kan niet. Dit is wel zo groot en zo heerlijk, wat de genade, wat die verkiezende liefde van God vermag in het leven van mensen. Van hele simpele, dwaze, zondige mensen. Dat er een roep vanuit gaat van de kracht van dat woord van God. Dat dat geloof wat ze in God mochten ontvangen en in de Heer Jezus Christus luidbaar werd in de hele omgeving. Nou, als je dat dan allemaal leest, dan krijg je echt dat beeld. Wat wij ook wel eens sommige momenten in ons leven koesteren, dat ideaalbeeld. Dat je zegt, zo is het nou echt. Zo zou het nou overal met Gods kerk moeten zijn. Dat er altijd gedankt zou mogen worden over u allen en in de gebeden, zonder ophoudende gedenkende het werk uws geloofs. En de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Kijk, en nou, heb je nog een kant van diezelfde gemeente. Je zou zeggen, hier staat nou echt in Thessalonicenzen wat een christen is. Hoe een christen is. Onderwerp van Gods eeuwige liefde en ontferming. wat hij is. Door God. Door zijn eeuwige liefde. Die zijn gemeente volmaakt heeft gesteld. Ook die Thessalonicenzen. In Jezus Christus. En aan die andere kant zo'n opmerking. In de handelingen. De BE'ers waren edeler dan die van Thessalonica. In hun christen zijn betekent dat, maakten ze toch een wat betere beurt, om het zo eens te zeggen, dan in Thessalonica. Want ze waren ijverig in de schriften. Dagelijks overdachten ze de preek thuis in hun huizen en keken ze in de Bijbel, in het Oude Testament was dat toen, of het zo was wat de apostelen verkondigden. Of het op het woord van God gegrond was. Je zou zeggen, krijgt dat eerste hoofdstuk dan niet een kleine deuk, een kleine beschadiging? Als de loftrompet zo geheven wordt. Ja, maar die loftrompet, die wordt geheven op Gods verkiezende liefde. Hoe hij zijn gemeente zonder vlek en zonder rimpel tot christenen gemaakt heeft in de Heer Jezus Christus. Maar kijk, nou is de andere kant. Het is een kant van dezelfde zaak. Is dit. Is dat christen zijn? In hem. Door het geloof in zijn naam. Is dat nou een dode zaak? Of betekent dat iets? Is dat wel ook in de praktijk van het leven van belang? Is het nou ook een worden, een proces? Juist omdat die christen zo heerlijk getekend is als vrucht van Gods verkiezende liefde. Die door hem gelooft in God. Is er nou ook ruimte gekomen? Vanuit die volheid, die staat, zou je zeggen, die vaste staat in Christus. En jij in hem volmaakt. Is er daar nou ook een lijn, een draad, die loopt via de hoop en de liefde naar het leven? Naar het leven van iedere dag. Naar het leven thuis, man en vrouw, kinderen en ouders, op je werk, waar dan ook, is er verband. En dan moet je niet zomaar zeggen, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat heeft er alles mee te maken. Kijk, je moet altijd denken, dat is niet zoiets van mij, dat ik bijvoorbeeld denk, nou is zondag 12, de tweede vraag van zondag 12 aan de orde, nou kan ik daar nog eens even goed op blijven. Nou kan ik daar nog eens even goed op ingaan. Zo is het niet. Dat woord grijpt ons bij de kraag, mij net zo goed. Of dat het mij gelegen komt of niet gelegen komt, dat die man opeens zo in die zin weer, dat je denkt net, nou ja, we zijn klaar aan die heerlijke verkondiging van die profeet, priester en koning. En opeens dan zegt, ja wacht, even nog wachten. Maar jij, waarom word jij nou een christen genoemd? Jongen, meisje, zoon, dochter, waarom word jij een christen? Word jij wel een christen genoemd? Of misschien nog helemaal niet. Als ze zeggen, wat is er goed voor iemand dat iedereen zegt wij mee omgaan, dat weet je ook niet gewoon. Goed, heb je nooit iets gemerkt dan? Nee. Ja. Ja, wij hoeven het woord voor God niet te koop te dragen, daar gaat het niet om. Maar dan zijn wij toch eigenlijk zonder die werking en invloeden van de Heilige Geest. Want je hoeft heus niet allemaal in die zin een zendeling te zijn. En je hoeft ook niet elke dag aan de bel te pressen, zoals sommige mensen in dat overspannen eigen werk. Maar het gaat er nou eens om, wat werkt God uit? Wat doet de Heere God? Is het die geest van Christus die soms ja zegt en soms nee zegt? Die het ene ogenblik ons troost en het andere ogenblik zegt vooruit, schaam je. Kijk, en nou gaat het er even over, over dat verband. Christus is een boom, een ware wijnstok. En nou gaat het er niet om, zullen wij nou eens wat aan die ranken gaan hangen? Mooie druiven. Of zullen wij aan die appelboom nou eens wat appeltjes gaan hangen? Dat is toch allemaal bedrog. Dat is nou echt godsdienst. Om de zaak mooi te versieren aan de buitenkant en mooi voor te doen. Dat houdt toch geen stand. Dat is echt niet echt. Maar het gaat erom. Je zou zeggen dat is een soort toetssteen. Ja. Gij, wij, u, ik. Die zijn naam beleid. Dat hij het is. Die profeet, priester en koning. Wat heeft dat voor gevolgen gehad? Ja, door hem. Wat voor gevolgen heeft het gehad? Dat hij gekomen is. En dat hij zegt, volg mij. Al zijn we dan misschien in die zin, nee, wel zeker geen apostelen, u en ik. Maar dat hij toch zegt, volg mij. En dat hij zegt, die zijn kruis opneemt en mij navolgt. En zo niet, die kan mijn discipel niet zijn. Kijk, daar gaat het nou even om. En nou kan, dan moet je dat eens zo opvatten. Ik heb daar zelf ook altijd moeite mee. In je persoonlijke leven, in het leven met elkaar, weet je wel. Dan hebben wij zo'n gouden neiging om ten ene male bij de pakken neer te gaan zitten en te zeggen van, hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou? En dan kan de mens nog in een quasi-vroomheid, kan hij de zaak zo hoog opschroeven, alsof hij werkelijk van top tot teen bezet en ontroerd is, als hij te maken krijgt met zondaar. Nou, ik heb altijd gezegd, je moet niet denken dat ik zo gauw ergens van omval. Want een zondaar die zichzelf mag leren kennen en die de Heere mag leren kennen en niet van zichzelf, die weet echt wel wat er te koop is. Echt waar, die hoeft niet alles te weten en alles te zien met eigen ogen, om toch te weten wat er te koop is. Omdat hij die vuile bron van alle wanbedrijven, die leert hij bij zichzelf vinden. Dus wel, dat raad ik altijd aan. Oh. Kom nooit met elkaar in die eigen wil vroomheid. Kom bij elkaar en tot elkaar, ook tegenover elkaar soms, als metgezel, als reisgenoten. Reisgenoten. Distanceer je van het kwaad, van de zon. Maar doe niet zo alsof je te groot bent en te christelijk bent om nog een woord met je naaste, met je dwalende naaste te spreken. Geef eerder blijk dat je van een andere kant komt. Dat God jou uit de goot gehaald heeft. En dat God naar jou heeft om willen zien. Onverdiende zaligheid. Kijk, dan komen we uit een heel ander vaartje. Want dan ga je iets ervan verstaan, van dat spanningsveld wat ik net zei. Hè? Je leest Thessalonicenzen 1 en vooral die eerste hoofdstukken die zijn vaak zo mooi. Hè? Denk aan de Petrusbrieven en de Paulusbrieven. Die eerste hoofdstukken, die zijn zo mooi. Ik heb er voor mezelf altijd deze les uit mogen leren. Hoofdstuk 1, dat is. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd. Dat mag geen twijfel leiden. Dat wordt niet begonnen, zou je zeggen, met een domper. Dat wordt niet begonnen met een druk. Maar er wordt vrijelijk adem gehaald in de ruimte van zijn eeuwige liefde. Van zijn welbehagen, van zijn vrije gunst. Als je dat verder leest, nou, dan komt er nogal wat voor de dag. En hebben wij de neiging, als je dan verder leest, en de apostelen die gaan bestraffen, die gaan vermanen, die wijzen bepaalde dingen aan, om dan in de war te raken. Zeg, ja, wat is er nou waar? Als ik dit lees, dan is dat de kerk niet. Neem de Korinthe gemeente, neem deze gemeente, dat is toch de kerk niet, daar klopt toch niks van. Hier valt daarvan die neiging hebben wij. Nou, daar moeten wij nou tegenover stellen dit. Hoofdstuk 1 is Christus en zijn ganse kerk. Maar hoofdstuk 2 is hoe die Christus zijn geest, zijn leven schaffen in die weerbarstige zondaren voortstuurt. Het is nou eenmaal niet Gods welbehagen geweest om zodra wij in het geloof gekomen zijn door zijn genade om ons uit dit leven maar weg te nemen. Ik heb wel eens gedacht, wat zou dat mooi zijn? Klinkt een beetje raar. En ik zeg dat niet omdat ik het zo slecht heb. Of dat de Heer niet goed is voor slechte mensen. Daar zeg ik het niet voor. Maar daaruit, het is echt af. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. En dat is een leven lang strijd. Tussen de geest van Christus. En tussen onze verdorven natuur. Die altijd maar weer de overhand wil nemen. Die altijd aan de touwtjes wil trekken. Daarom in hoofdstuk 2 gaat het over het worden. En hoofdstuk 1 in de geloofsleer zou je zeggen, dat gaat over het zijn. Wat hij gedaan heeft. Denk op Psalm 105 en 106. Daar vind je dat heel duidelijk in terug. Dus, heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Ik bedoel, de man die dit vraagt, die kan er heus wel tegen dat we een beetje beginnen te stotteren. En dat we even een beetje een rode kleur krijgen en weer een beetje bleek worden. Die man kijkt er wel doorheen dat er veel verzwamd wordt over christenen en christelijke mensen en christelijke dingen, dat weet hij wel. Dat we zo christelijk kunnen zijn dat we denken dat wij het zelf zijn. De hoogste profeet, enige priester en enige koning. Hij kijkt daar wel doorheen. Hij heeft liever te doen met een mens die er verlegen van wordt, dan iemand die een heleboel kaartjes van lidmaatschap op de tafel gooit van allerlei christelijke verenigingen en noem maar op. Waarom wordt zij een christen gedaan? Eerst hoofdstuk 1. Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus. Hij draait het daar niet om. Hoewel, vrienden en meesters, moet ik ook zeggen. Als je nou in de kerk bent, en je zou er eigenlijk zitten om je ouders, of om je opa en je oma, of om andere mensen, omdat je nog niet durft thuis te blijven.
dan is dat niet goed. Maar ik ben er toch nog blij mee. Ik ben er toch blij mee dat je zo in de kerk zit.
Want
de kerk kan vliegen de pijlen in het rond van de heilige kerk. En die treffen in het hart van des konings vijanden. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar toch wil de catechismus het niet omdraaien. Die wil niet zeggen, ik ben een christen, omdat ik, heb er niet zoveel zin, maar omdat ik het toch nog voor over heb om 2-3 keer naar de kerk te gaan. En omdat ik er nog voor over heb om naar de catechisatie te gaan, of naar de zangvereniging, of wat dan ook. Nee, dat doet hij niet. Ik ben blij dat je bent. Maar het heeft nog geen recht om de zaken om te draaien. Wij worden niet uit een soort kadaverdiscipline christenen. En zo zijn we ook geen christenen. Dat bestaat niet. Daarom die zuivere toon. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Nee. Maar die kleine kinderen dan, daar gaat het even niet over. Daar hoef je nou niet meer echt te stoppen. Ik begroet die kleine kinderen van ganse harte. Als ze nog heel klein zijn ook, en ik weet heus wel, dat er nog geen geloof doorgaans, geen geloof in is, in kleine baby's die gedoopt worden. Dat doen we omdat hij in Christus is. Of ze tegen. Al kunnen ze nog niet geloven, al weten ze nog niet te denken. Maar kijk, wij zijn groter geworden. Wij zitten op school, op de lagere school, of op de middelbare school. Of op een nog hogere school, of we werken al. Dus ja, nou moet je niet gelijk zeggen, ja, maar ik ben toch gedoopt. Ja, maar die man, die weet wel dat er heel wat gedoopte kinderen de benen lagen nemen. Of de fiets, of de auto en wat anders. En zeggen, nou, ik vind mij wel goed. Je weet wel dat er een hoop vaders en moeders zijn. Die gaan, als er een kindje geboren wordt, dan zeggen ze, nou ja, dat is dood weet hoor. Later krijgen ze soms last mee. Als je met een christelijk iemand verkering krijgt of zo. Is voor alles beter. We zijn toch geen heidenen. Dan gaan ze een paar keer naar de kerk. Soms maar één keer. En het kindje wordt gedoopt en dan gaan ze niet meer. Wordt niet uit de Bijbel gelezen, verder helemaal niet. Misschien eens dit jaar met de kerstfeest, als het zo plechtig is. Ja, van een kindje, dan gaan we een keer. Dat is het, ja. Kijk daarom is het zo. Dat hij zich niet wil verbergen en zeggen, ja, maar je bent gelijk aan een christen. Dat deed automatisch, want je wordt gedoopt. En dit en dat. Nee. Dat komt hier gewoon in deze bij. Dat komt hier niet bij, dat is een hoofdstuk apart. Dit hoofdstuk is aan de orde. Jij, jonge meisje. Maar wordt jij een christen genoemd? Noem het je wel eens een christen, of dat ze zeggen, oh, die is van de kerk. Of die is van het geloof. Of niet. Kijk, daar komt die vraag. En dan zegt hij, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat is punt 1. Je kunt nou niet even alles naar voren gaan. Dat gaat, ja, maar ik ben gedoopt en ik ga 2 keer naar de kerk, of ik ga nog maar 1 keer, of allerlei dingen meer, of ik ga helemaal niet. Nee, het gaat erom die in de Zoon gelooft. Die heeft het enige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toren God blijft op hem. daar zie je, ondanks alle verwarring over geloof of ongeloof, daar zie je toch dat de Heilige Schrift daar aan onze kant gezien. Kijk aan Gods kant. Ja, het geloof is nog nooit de grond geweest van de zaligheid. Maar het geloof is wel altijd het middel geweest. Het instrument om toevlucht te zoeken onder zijn vleugel. En om bij hem en van hem te zijn. Daar krijgen we niet eerst een heel mooi christelijk leven. Maar je krijgt hier eerst dit. Het geloof in de Heer Jezus Christus, daarom een lidmaat. Dat gaat nog heel raar. Die twee mannen die daar aan het kruis hingen, die hoorden bij elkaar. Die twee moordenaars, die lasterden allebei God. En ja, ze dachten, waarom verlost hij zichzelf niet? Ze deden mee met de mensen die stonden te lachen en te spotten om het kruis. En daar hing de Heer Jezus nou helemaal alleen. Wat gebeurt er nou? Ik kan het niet beschrijven. Maar er is geloof gekomen. Er is geloof gekomen. En dat geloof openbaart zich direct in een relatie tot die man die daar in het midden hangt. Tot de Heer Jezus. Ze hadden eerst geen van beiden behoefte om bij hem wat te zoeken. Of om hem dat te vragen. Maar door dat geloof, je zou zeggen bij het scheiden van de markt, daar is dat geloof misschien wel door de woorden van Jezus Christus die hij gehoord heeft. Vader vergeef ze, ze weten niet wat ze doen enzovoort. De Heilige Geest heeft maar een paar woorden nodig. Is die man opeens ergens neergezet? Een christen. Een christen. Nou ja, hij heeft weinig tijd om christelijk te worden. En om christen te zijn. Daar heeft hij weinig tijd voor. Maar wat is het nou? Dat hij opeens aan Jezus wat vraagt. Dat hij opeens de gemeenschap met die andere moordenaar niet verloopt. Wij toch rechtvaardig, zegt hij. Maar waarom laster jij God? Makker, waarom laster jij God? Wij krijgen toch de straf die we verdienen, maar deze heeft niet onbehoorlijk gedaan. Waarom staat hij opeens niet meer alleen? Al voelt hij zich alleen. Al voelt hij zich dan ongelukkig, die moordenaar. Al weet hij geen raad van de tijd. Hoe komt het dat daar opeens die mystieke, die verborgen werking is, dat je opeens gelooft in die man die daar naast hem hangt, die daar ook op reis is naar de dood, naar de eeuwigheid. Hoe komt dat dan? Waar nou Petrus en al die mannen zoveel moeite mee hadden, en de mensen ook, dat ze zeiden, ja, maar dat kan niet hoor, dat kan niet. Iemand die zo aan het einde komt, dat kan niet van God zijn. Wees u zelf genadig. Hoe komt het dan dat die man in één keer blijkbaar dingen ziet die de anderen niet zien? Door het geloof. Dat is niet direct je relatie. Het is geen relatie van een bezitter. Wij horen bij elkaar. Maar het komt uit. Hij roept hem aan. Hij zoekt de toevlucht tot hem. Dat is het geloof. De toevlucht. Er is niemand die hem helpen kan. Maar deze man, als hij wil, kan hem helpen. Als hij me wil redden, dan kan hij me redden. Hij? Ja, hij. En dan roept hij. Dat de Heer aan hem wil denken. En de Heer denkt aan. Voel je nou? Nou hangt hij daar samen met zijn maat. En hij weet goed dat het zijn maat is. Wij zijn in hetzelfde oordeel. Hij staat er in die zin niet boven. Maar hij zegt wel, zodra die overgezet is, het klinkt heel raar, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, lastert jij ook God. Jongen, hou op alsjeblieft. Hou op met vloeken. Hij staat opeens aan de andere kant. Hij heeft opeens die borg nodig. Die middelaar, die stervende, die verachtende. Daar zie je nou die sterk door het geloof. Een lidmaat van Christus. Ik neem je nou bijzonder van. Gaat niet met ieder mens op precies dezelfde manier. Maar in principe, dat geloof van die woorden, dat hebben we allemaal nodig om deelgenoten te zijn. Mede-erfgenamen te zijn. Broeders te mogen zijn van hen die oudste beroepen. Voel je nou aan dat punt 1 komt overeen met hoofdstuk 1 van de Thessalonicenzen. Geloof in zijn naam. Want mensen kunnen een heleboel versieren daarbuiten. Mensen kunnen het zelfs zo ver brengen dat het nog, en dat is op zich is dat goed. Je moet niet denken dat het goed is om de zonde te dienen. Wij daar blijdschap van kan hebben en voorzien. Nee, helemaal niet. Dat geeft alleen maar onrust en ellende. Maar wij weten, daarmee kunnen we niet voor God staan. Dat kan niet. Maar nou, die door het geloven lid, een lidmaat, een lid te zijn van hem. Zoals die vinger aan het lichaam een lid is, of die teen. Of die kromgegroeide teen. Een lichaam. En dat ben ik niet geworden, maar dat ben ik uit genade gemaakt. Door het geloof. Die door hem gelooft in God. Dan ligt de grond daar. Dan hoeven we niet een soort vleeselijke heiligmaking te gaan drijven. Een vleeselijke godzaligheid. Om daar de waarde in te zien. Maar dan mogen we de waarde zien in hem, de koning van de kerk. Die zijn volk zelf leert en onderwijst. Waarom een christen? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al door zijn zalving deelachtig ben. Zijn zalving. Wat is dat? Dat is de geest van Christus. Ik heb dat Jesaja wel eens over zitten denken van die teksten. Mijn geest die op u is. En mijn woorden die ik in uw mond gegeven heb. Die zal ook zijn op uw zaad. En op het zaad des zaad. Maar, ik heb gezien dat dat naar de Heer Jezus wijst. Dat hij die belofte heeft van die geest en van het woord en op zijn ganse kennis. Dat is het. Want wij kunnen niet beschikken, wij kunnen de Heilige Geest niet overdragen. Wij kunnen de woorden niet overdragen. Maar dat kan nou God naar zijn eeuwige liefde wel. Die doet het. Die zal het zijn Christen en zijn kerk. En dat is een troostrijke gedachte. Als je zelf in je leven geen stap vooruit kan komen. Is dat een troostrijke gedachte. Dat hij dat heeft toegezegd en beloofd. Zijn zalving, dat is dus de Heilige Geest. De Geest van Christus. Waar hij mee gezalfd is zonder maat. Volmaat. Die krijgt de kerk ook. Ze krijgen er deel aan. Door het geloof. Het is zoiets groots, maar ook zoiets aangenaam, hè? om dit met elkaar te overdenken. Als zit het wel eens in je hart. Dat je zegt, ik ben nog aan voor op de weg. Maar dat je die lijnen ziet lopen. Christus is de gezant. Op hem is de milde regen van de geest neergedaald. Hoe vang ik nou op een druppeltje van die regen? Nou ja, je kunt zeggen, een druppeltje is niet genoeg, maar of laten we toch daar ook aan denken. We zijn zo onwaardig. Laat ook van die milde regen druppelen vallen ook op mij. We zijn zo onwaardig. De mensen praten wel over, nee, het is een stroom en het is een fontein, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar dan, in hem woont al de volheid der godheid lichamen. Bij ons is het anders ten dele. Wij bedroegen die heilige geest. Wij dienen een weerstand. Nou, zij doen het. Kijk, die stand is de Heer Jezus. Maar om nou die regen te vangen, moet je bij de stand zijn. Moet je op een of andere manier eraan vastzitten. In wie sfeer moet je zijn? In de zin van Christus. Kijk, en dat wordt hier nou gezegd. Door het geloof een lidmaat van Christus, ja. Maar dan ook deelgenoot zijn. Hoe hij gezang. Wij door hem, ik zal de Vader bidden. En ik zal u een andere troost geven. Dat kan alleen maar via de Christus. Er zijn wel andere werkingen van de Heilige Geest ook. Onder alle mensen. Maar het gaat hier over de zaligheid. Het gaat hier over onze redding. Nou. Hoe kan er nou iets van die Christus bij ons komen, als er niet die verbinding is? En dat is het allerheiligste geloof. Als die lijn er is, dat instrument. Daarom staat er, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus, en op die manier, op die wijze, alzo, zij zal het in deelachtig zijn. Wij komen niet als zulke gezalfde bij Christus. Wij komen als arme verloren schepsel. Die moeten bekennen niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik kleng. Zal ik gans de nacht de ween kunnen redden. Gij alleen. Zo komen wij. Maar in hem deelgenoot. Van zijn goede geest, zijn zalving. Waarom is dat, die zalving? Nou zijn ze nader, nou zijn er die drie aspecten van het ambt, die zie je hier weer opduiken. Profeet, priester, koning. Dat geldt trouwens helemaal niet van een dominee of van een ouderling of een diaken of een of ander belangrijk personage. Dat gaat hier over de christenen. Daar wordt het ambt hersteld. Profeet, priester, koning. Nou ja. Ja, in beginsel. Ik zeg dat in beginsel niet om het af te vlakken. Nee, dat zeg ik op grond van het woord van God. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan God door Jezus Christus. Goede christenen zijn we, als we er niet meer zijn hier. Dan zijn we volmaakt christen. als we verlost mogen worden van onszelf en van alles wat de Heer heeft aangedaan, dan zal dat een zegen zijn. Om zo verlost te mogen zijn. Hier, op aarde, hoe je het ook keert of draait, hier blijft het een worden. Er is geen enkele reden tot hoogmoed of verwaandheid omdat we de streep bereiken. Helemaal. Dat alleen in Christus alles.
Nou, op die manier zijn zelf in deelachtig zijn omdat ik door het geloof heb ingeleid, omdat ik zijn naam beleid. De profeet. Het werk van de profeet is praten, beleiden, spreken. Het werk van de profeet duidt aan gedachten, hoofd. Zoals Adam in het paradijs geschapen was om de Heere God te kennen met geheel zijn verstand. Niet om allerlei duivelse dingetjes uit te zoeken, uit te vinden. Niet om allerlei dingen te bedenken zoals we nu doen in het land. Ook allerlei gruwelijke dingen. Niet om maar een beetje te manipuleren met alles en nog wat. Ook niet om de gemeenste wapens uit te broeden die er te bedenken vallen. Nee. Daarvoor zijn we geen profeet. Daarvoor hadden we ons hoofd niet gehad in het paradijs. We hadden ons hoofd gehad als we naar die bloemetjes keken of naar die bomen. Onze dingen het ruime hemel rond verteld met blijde mond. Uw eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het werk verkondigen. Uw werk. Nou, dat hoofd is helemaal in de war geraakt. We hebben nog wel een hoofd, we hebben ook nog wel verstand, we hebben nog wel gedachten, maar, ach, je zingt zo van de goddeloos in Psalm 36, des nachts het kwaad en overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode weg. Maar dan komt daar die zand in. Profeet. De volken zullen u beleiden, o God, u treizen al te zaam. De natieën zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Er is geroepen, geliefde gemeente, juist, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Als dat van ons had moeten komen, had er nooit wat van gekomen. Maar dat is nou gekomen van hem. Hij die ambt heeft gered. Hij heeft zijn zalving. Opdat wij onze God zouden gemaakt zijn tot profeten, priesters en koningen God. Omdat ik zijn naam beleidde. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Kijk eens aan Paulus. Een vijand van de naam. Straks verkondigt hij de naam. Kijk eens naar het algemeen. In het Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat door donkere wegen. Het gaat door wegen dat het wel lijkt alsof de valse profeet alleen maar in zijn eigen naam zal leren en doodgaan en alles kapot maken. Maar tenslotte komen ze toch eraan. Zijn naam. En Gods kinderen, Jacob die zegt het loopt allemaal op niks uit, het is allemaal even ellendig, ik ben beroofd van alles. De kinderen weg, Simeon weg, Jozef dood, Benjamin nou nog weg. Maar in het volgende hoofdstuk zegt God de Almachtige zegeningen, die gaan met u. Hij mag loslaten. Ja, maar niet loslaten zoals wij elkaar in de vernieling laten gaan. Maar in de handen van die trouwe Heer. Zie die profeet. Telkens breekt het er doorheen. Ook op tot op de sterven toe. Uw zaligheid wacht
prachtige Heer. Hadden jullie dat wel ooit kunnen denken, dat is een mens, ik denk dat wij eigenlijk meer, ik bedoel wel ons grote mens hoor, meer het moe dan de mond. En ja, maar ook in het licht gezien van God en van zijn woord. Kun je dan indenken dat zo'n stofnest, dat die zijn naam voor mij. Profeten en profetessen. Dat ze daar opeens uitspreken. Wiens eigen ik ben. Dat ze opeens nee zeggen. Tegen de duivel, tegen de wereld, tegen alles, tegen zichzelf. Onvoorstelbaar gewoon. Daarvoor hoef je de mensen niet te vereren, maar Christus te eren. Dat hij dat kan. Dat het nou vrucht is van zijn verdiening. Zijn naam beleiden. Nou, dat kan de school al beginnen soms. Je hoeft heus niet als een uitzondering in dat opzicht te zijn. Je hoeft je eigen er ook niet boven te stellen. Maar het kan ook zijn dat je zeggen moet. Nee. Ik ga niet mee. Of. Ik doe niet mee. Waarom niet? Waarom niet? Ja, nee. Of komt dat soms op dat je van de kerk bent? Dan krijg je dan. Dan krijg je al iets van die. Van die. Spanning. Die hatelijkheid soms. In de wereld zult gij ze drukken. Toch is dat vrucht. Hij naam van mij. O, zo kan een mens 100 keer struikelen en toch telkens wordt hij weer opgericht door de genade. Zijn naam van mij. Die God, die heeft me geholpen. Die heeft het gedaan. Die is de schild dat mij bevrijdt. Die opent mijn lippen. Wie verzoent mijn ongerechtigheid? Nou, dat kun je zelf uitbreiden naar belief. En naam beleiden. Vaders, moeders, telkens komt het in ons krakend, krakkenikkig leven, komt het uit. Soms op het moment dat je denkt, nou is er dan niks anders meer dan wij. Wij zelf. En opeens breekt ze door. Onze God is een God die orde op zaken stelt. En daar gaat hij. Daar gaat hij. O, gelukzalig is toch het volk, welks God de Heer is. Het volk dat het geklank kent. Dat de Heer zich met ons bemoeit. Nou, en mijzelf te leven dank over hem offeren. Priester. Dat verloren ambt. Christus, de enige hoofd, dus ja, Christen, dat wil zeggen, deelachtig. Deelgenoten, priester. Is er dan nog wat te offeren? Nou, nee, er is niks meer ter verzoening aan of toe te brengen, want die grote hoge priester heeft met één offer voor eeuwig volmaakt. Voor al degenen die geheiligd worden. Onberispelijk zijn ze in hem. Maar die koning zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En dat willen we niet, hè. We willen toch graag in ieder geval een flink stukje voor onszelf houden. We denken allemaal dat het er zo slecht bij staat als we van hem zijn. Want we hebben dat vertaald in allerlei dingen. In een regel, in een hele hoop reglementen van wat wel en niet en zo en zo, weet je wel, zo'n 10 manier die denktrand hebben wij. En toch zitten we dan weer naast. Wij zitten allemaal negatieve dingen op te noemen. Maar zo is het niet. Mijzelf tot een leven dan hem offeren. Dat is heel wat anders. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God bij de sterren uw hart moeten verbinden. Dat is geen vrucht van onze akker, omdat we zo christelijk zijn. Meestal wordt er op die manier over gepraat. Ja, het komt niks te kort dan dankbaarheid. Dan is het nou maar dit. En we moesten veel meer dat zijn en dus zijn. Maar wat ziet u daar nu op? Let er nou eens op wat de Heere doet. Een milde regen zond, o Heer, op uw beslijkende erfenis weer op sterke aan te geven. Toen dat Mirjam de trommel, de talmij. En daar sprongen ze in de woestijn aan de overkant van de zee. De vrouwen in de rij dansen, de mannen erbij. Daar zongen ze gewoon de lof dat de Heer het paard en zijn ruiters in de zee geworpen had. En dat hij ze bevrijd had met een grote bevrijding. Doet de Heer. Een levensdank. Denk eens aan Psalm 116. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan om daar met lof uw grote naam te dansen. Jeruzalem, gij hoort die blijde klank. Elk heeft met mij de lof des Heeren aan. Dat doet de Heer. Stop. Ik zou zeggen, ik zou bijna zeggen als je goed bij je hart bent, maar dat is eigenlijk niet goed gezegd, want dat is niet zo best. Maar als je dit bij bent, dan kun je het wel eens zo oprecht vragen, Heer, alsjeblieft, neem nou alles, alsjeblieft, neem mij helemaal. En wil mij helemaal regeren door die woorden, dat is niet best. Dat mijn handen, mijn ogen, mijn oren, die normaal gesproken, of normaal mag ik niet zeggen, maar toch een aansluiting zijn. Op u gericht mogen zijn. Rechtsuit. Dat mijn handen niet in vuist vormen, maar gevouwen op u. Dat mijn voeten naast gevlogen zijn. Niet om de weg van het verderf te bewandelen, maar om op weg te mogen zijn naast Zion. Dat is het priesterlijk. Dat is geen offer meer voor de zonde. Maar dat is het beginsel van de eeuwige blijdschap. Ik ben van hem. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Een leven staat er. Een leven dankoffer. Je kunt ook door je dankoffer brengen. Alleen maar naar de vorm. Je kunt ook zeggen van, oh ja, natuurlijk, nou dat is het, geeft ook niet, maar wat zingen we, oh ja. Zoals bij ons over het algemeen, we weten geen eens wat te zingen. Maar nou doet die geest van Christus die maakt het leven, zodat hij erin meegenomen wordt. Zodat hij dan eens uitroept, och dat alle mensen dommen. Alle engelen stem, o Heer, samen stemden, samen zongen. Eeuwig tot uw lof en eeuw. Kijk, dat is dat priester van het hart. Het hart. Profeet, hoofd. Priester, hart. Heer, trek mij. Ik zal uw naam doen. Verenig mijn hart op het vreesje van uw naam. Tenslotte. En met een vrije en goede conscientie in het leven tegen de zonde en de duivel strijden. En uw naam als in eeuwigheid met hem over alles schatselen regeert. Kom! Dan denk je aan de hand. Dan denk je aan de hand. Jongens, met je handen. In je handen komt de kracht openbaar, mensen gesproken even. Ze zit in je handen. In je linker of in je rechterhand, dat doet er nou even niet zoveel toe, onder de mensen, maar de hand is symbool van regeren. Arbeid, de hand. Daar krijgen bepaalde dingen gestalte in je handen. In die hand draagt de koning een scepter, teken van zijn koninklijke waardigheid. Wij waren koningen om van ganser harte in het paradijs met de Heere God te leven en voor de aarde te zorgen en voor de beesten om zijn namen te geven enzovoort. Nou maar voor. Jezus Christus bleef alleen de koning te zijn. Maar zijn geest is ook een koninklijke geest. Vrije conscientie. En goed, hoe kan dat nou? Een vrije. Vrij gemaakt van de dienstbaarheid van de zonde. Vrij gemaakt van de slavernij om door de werken zalig te worden. Ja, maar toch, die conscientie kan dus nog aardig voeren. Het is niet altijd een goede conscientie. Hoe vaak schuldig, hoe vaak beschuldigen. Ja, maar dat is nou ook Christus werk. Christus, die het zo maakt in het leven, dat al ben je rondom beschuldigelijk. En dan zeg je, wat ben ik toch een rotkoning? Wat ben je helemaal geen koning? Wat ben ik toch dit, wat ben ik toch dat? Al is er zoveel te bestraffen, indien ik gevallen ben om mijn vijandin, zal ik weer opstaan. Daar komt die koninklijke geest van Christus. Om tegen de duivel, tegen de zonde, tegen mezelf te strijden en te overwinnen. Ik ben toch immers de grootste vriend van mezelf. De grootste vriend van mijn eigen ik, van mijn eigen zonde, van mijn eigen wil en begeerte. Daar ben ik de grootste vriend van. Maar de koning steekt een spaas in het wiel. En de geest van Christus gaat in deze mijn begeer. Ik moet een christen worden. Zat dat nou vriendelijk op? Zat dat nou zo op? Zoals vader, koning Jezus, een huishouden regeert. Zo wil de koning die geest van Christus ook in ons geven. Om niet te verstaan. O geliefde gemeente, het is alles kort, maar het is niet, we gaan niet naar huis. Het was kort, er was nog veel over te zeggen, maar ik wilde graag die zondag ook weer afhandelen volgende week. Dus de Pinkster geeft weer even de welzijn. Maar dat laatste en dat komt, o, dat geeft God dat we allemaal een gebedje van krijgen. Aan de troon van Gods genade. Heere, Heere. O, wil dat schenken dat we niet bij de pakken neerzitten. Dat we niet verzinken in boeren. U wil dat we christen worden. Heere, beken het, ik kan het niet. Ik ben geen christen. Ik ben een zeer dwars en ongehoorzaam schepsel. Maar wil u mij maken? Ga u met mij op weg. En dan moet je luisteren. Daar gaan we mee aan. Dit is de wil van God. Uw heilig maken. Dat gij u onthoudt van de woederij. Dat wij moeilijk van u weten zijn vatten bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, de grond in trappen, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u al tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Amen.